Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice, Building Happy People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Is hybride werken de heilige graal? Minister van Gennep vroeg een paar maanden terug in ieder geval om het te omarmen. Maar de CEO van Tesla, Elon Musk, is er helemaal klaar mee. En verplicht zijn mensen nu om naar kantoor te komen. En dus ben ik benieuwd of je misschien wel iets heel anders nodig hebt om tot de ideale werkomgeving te komen, waar elke werknemer gezond en gelukkig kan zijn. En daarom spreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving. En kijken we samen zowel naar de fysieke omgeving als naar de bedrijfscultuur. En vandaag doe ik dat met Eduard Schaapman, ondernemer, oprichter van Tribes, dat kantoren, werkplekken en vergaderzalen flexibel verhuurt in Nederland, Duitsland en België. Van harte welkom, Eduard. Fijn dat je ook bij deze
show bent. Leuk, Diana, dat ik bij jou mag komen hier.
Ja, je bent al bij zoveel programma's. Hè, bij
nou ja, ik vind het leuk. Hè, dat is een soort hobby van me.
Mooi. Nou, dan gaan we met die hobby ook even lekker wat inhoud met jou brengen. Want jij weet hier natuurlijk alles van die ideale werkomgeving. Voordat ik dat aan je ga vragen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, wat is nou het grootste misverstand over het nieuwe werken?
Het grootste misverstand over het nieuwe werken is dat het nieuwe werken er helemaal niet is, niet bestaat. Ik roep altijd het voorbeeld van Interpolis, die met het eerst kwam met een grote open vloer in Tilburg, was dat. En dat is 50 jaar geleden. En die dachten toen van, we moeten iets verzinnen om te laten zien dat deze investering heel goed is. Dat was zo'n open ruimte als jullie hier hebben. Daarvoor was het inderdaad allemaal gesloten. Maar ja, Interpolis wilde wat bezuinigen. Dus die zeiden, weet je wat, we gaan introduceren het nieuwe werken.
Mooi verhaal.
Iedereen op een grote vloer samen, Zodat we beter kunnen communiceren. En dat heette toen al het nieuwe werken. En sindsdien hebben we elke keer in een vorm gehad over het nieuwe werken. En het jammere vind ik dat het lijkt wel een doel te worden. Maar ja, een plek om te werken is een middel om een doel te bereiken. Dus dat moeten we niet vergeten.
Goed om daar op die manier naar te kijken. En in dat verband vind ik het ook heel interessant dat je die nomadenvolken volgt. En je hebt daar ook series over gemaakt. Hè, echt met cameraploegen daar naartoe gegaan. En dan zeg je, eigenlijk zijn wij veel primitiever dan een Maasai bijvoorbeeld. Die zijn veel handiger in hoe ze met dingen omgaan. Ja. Is dat ook zo met de werkplek?
Absoluut. Uiteindelijk kijken ze niet naar van, hey, zit deze stoel goed? Goed, maar ze kijken inderdaad van, oké, hoe kunnen wij met elkaar goed samenwerken? Dus men kijkt niet naar het middel, maar men kijkt naar het doel. En het doel is altijd samenwerken tussen mensen. Koen had het er gisteren al over in een slotzin. Misschien moeten we niet zo ver gaan met digitaliseren, maar veel meer investeren in de human interest. En dat is het waar het in deze wereld, de ontwikkelde wereld, eigenlijk op dit moment heel erg aan ontbreekt. Die interest in other people.
Dat is kijk in de poppetjes van de ogen. Best wel een beetje treurig, toch?
Ja, maar ja, het is toch leuk. We hebben iets om op te lossen. Dus uiteindelijk zie ik dat dan weer als een half vol glas in plaats van als een half leeg glas.
Heerlijk, heerlijk. Ja. Als het dan gaat over jou persoonlijk, want dat is het tweede wat ik van je wil weten. Wat is nou voor jou de ideale plek om te werken?
Die is elk moment anders. Dus in de ene keer denk ik van, vanmorgen vroeg ben ik bezig met mijn managementrapportages te bekijken. Ja, dat kan ik gewoon vanuit mijn kantoortje thuis. Ik heb het geluk dat ik een kantoortje thuis heb. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wonen op een kamer van 40 vierkante meter. Die hebben geen kantoor thuis, dus die moeten anders ergens werken. Maar ik kan dat thuis doen, ben daarmee bezig. Nou, dan ga ik inderdaad een stukje op de racefiets hier naartoe. En ondertussen op die racefiets doe ik ook nog belletjes. Dus dat kan daar, dat is dan mijn werkplek. Vind ik heerlijk, kan ik doen. Ik kan ook luisteren naar een podcast van BNR. Kan ik ook doen op de racefiets. Dus je kunt van alles doen. En dan kom je hier aan en dan ga je met mensen in gesprek. En dan ga ik dadelijk naar Rotterdam. Dan ga ik naar een andere locatie van mij. Dan ga ik ook met mensen in gesprek. En vanavond zit ik in Brussel. En dat doe ik dan met de TGV, met de trein. Dus je bent onderweg om
te
kijken.
En dan zeg je dat dus, weet je, dit klinkt ook heerlijk om het zo te doen. Maar het is natuurlijk niet, en dat zat al een beetje in een bijzin van jou, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het is denk ik ook wel een luxe positie dat je dat kan doen.
Nou, we go where the business is. En dat deden de nomadische stammen ook. We gaan daar waar de business is. We gaan daar naartoe waar de business te halen is. En de nomadische stammen deden dat ook al. De Maasai die kunnen niet blijven op één plek. Want die geiten en die koeien die moeten naar een vruchtbare grond.
Maar kunnen wij dat dan allemaal ook? Of is het hier groot... toch... Hè, ik bedoel, de Maasai leven ook in een heel andere cultuur. Heel andere omgeving. Hier is toch alles zo krampachtig ingericht... dat
klopt.
Beetje centjes moet hebben om die vrije rol te pakken.
Klopt precies wat je zegt. Het is krampachtig ingericht. Het is door overheden en bedrijven zo gezet dat we in structuren moeten denken en ergens moeten samenkomen om samen te werken. Nou ja, dat geldt natuurlijk zeker voor een productiebedrijf. Dat kan ook niet anders, dan moet je daar zitten. Maar in de service-industrie, een groot gedeelte hier in Nederland doet aan dienstverlening, kan dat heel anders worden ingericht.
Dus dat moeten we eigenlijk uitbreken?
Nou ja, je moet gewoon nadenken welke output moet ik leveren. Als een journalist hierboven bij het Financieel Dagblad 10 artikelen moet schrijven, hoeft hij die artikelen hierboven niet te schrijven. Hij moet ideeën opdoen bij collega's. Daarvoor moet hij hier naartoe komen. Daarvoor moet hij in gesprek gaan. Hij moet overleggen of er iets goeds is in zijn artikel. Maar die artikel in eerste instantie uitschrijven, kan hij thuis doen. Ja. Misschien kan hij dat lekker nu vandaag op het strand doen. Ja. In Zandvoort, heerlijk.
Maar dan denk je toch, daar heb je ook wel een leidinggevende nodig die dat aan kan. En hoe zorg je dat het geen zootje wordt? Weet je, dat iedereen dan vervolgens op het strand leuk met een vriendin naar zitten kletsen.
Ja, nou heel simpel. Hoe gaat het in een goed gezin? Zo kijk ik er altijd naar. Dan wordt er gecommuniceerd, dan wordt er gesproken, dan wordt er gepraat. Aan tafel ga je met elkaar bepaalde dingen afspreken. En dat moet natuurlijk ook gebeuren in het bedrijfsleven en in de overheidsbusiness. Uiteindelijk ga je met elkaar om tafel zitten. Wat moeten wij bereiken? Wat is het doel waar we naartoe werken? Wat is de output die we moeten leveren? En hoe gaan we die realiseren? En als je daarover goed in gesprek gaat, de human interest toont van die anderen, dan kom je veel verder. Dus het is niet alleen zeggen van oké, jij moet 10 artikelen aanleveren. Oké, maar wat behelzen die artikelen? Wat moet erin staan? Wat zijn de goede onderwerpen? Daar heb je natuurlijk een vergadering voor nodig. Die ga je met elkaar verdelen. In het begin van die week of een halve week die week. Dus dan moet je wel samenkomen. Maar er zijn natuurlijk momenten dat je echt je werk in die service-industrie op andere plekken kunt doen.
Ja, dus goed over praten. Maar je zegt niet, laat de boel maar helemaal los.
Ja, je moet er wel een bepaalde manier van niet managen, maar van leiding geven. En leiding geven is anders dan managen. Leiding geven is zelf het goede voorbeeld geven. En meegaan inderdaad in datgene wat je wil laten zien wat er moet gebeuren. En dat is ongelooflijk belangrijk.
En hoe doe jij dat zelf dan?
Nou, inderdaad, laten zien hoe het gebeurt. Ik ben zeer zichtbaar in al mijn vestigingen ook, inderdaad. Ik vertel daar ook veel over. Ik vertel ook veel over andere soort zaken. Over gezondheid, over duurzaamheid, over alle zaken die wij, waar wij allemaal interesse in hebben. Die ga je inderdaad delen met degene die met jou werken of bij ons werken.
Dus gewoon, eigenlijk klinkt het heel simpel, hè? Gewoon praten met je mensen. Maar ik impliceer dan een beetje uit wat je zegt, dat we dat dus niet meer doen.
Nee, klopt. Er wordt veel te weinig gesproken. Uiteindelijk heb ik gisteren een fantastische reportage gezien in Nieuwsuur over hoeveel uren kinderen op de telefoon zitten. Dat is 9 uur gemiddeld, hoorde ik gisteren. Toen dacht ik van, toch eens checken hoeveel volwassenen op de telefoon zitten. Nou, dat zit er niet zoveel vandaan. Dus we moeten ook daarover met elkaar in gesprek. Van, moeten we altijd wel met die telefoon spelen als we met elkaar aan tafel zitten? Is het niet zo dat we in de poppetjes van elkaars ogen moeten kijken en dan zien wat gebeurt er met ons en in gesprek?
Ja.
Dat moeten we toch wel met elkaar gaan over hebben. Van hoe gaan we dat doen?
Ik zat gisteren vreselijk te lachen. Ik zat voor mijn huis in de Jordaan, waar natuurlijk heel veel mensen voorbij komen. En er was een stel, en die waren dus allebei zaten ze op hun smartphone. Ze liepen dus naast elkaar, waren allebei aan het lachen tegen die smartphone. En hadden totaal geen
connectie met elkaar.
Nou ja, ik weet niet of dat dan de hele tijd zo is. Maar
misschien
bijna willen vastleggen als een soort foto. Dat ik denk, dit is het dus.
Of misschien spraken ze met elkaar via de smartphone.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Leuke plaatjes uitwisselen met elkaar. Oké, dus dit zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Dus vrijlaten. Mensen moeten op een plek werken waar ze het fijn vinden om te werken. Zeg je dan ook dat hybride werken vind ik eigenlijk wel een goed idee?
Nou ja, is een buzzword. Ik bedoel, ik geef nog weer het voorbeeld. Een ander voorbeeld. Hè. Ja. Dit is gekomen tijdens corona. Oh, we moeten allemaal thuis werken. Nou, er wordt wel gesproken over hoeveel depressies er zijn bij schoolkinderen tot en met 25 jaar, omdat ze allemaal online thuis moeten werken. Maar we vergeten de rapporten te lezen waarbij inderdaad niet alleen jongeren, maar ook volwassenen die thuis moesten werken heel erg depressief zijn geworden. Ik denk dat Willem het daar keurig morgen over kan hebben, over het ziekteverzuim wat ongelooflijk is toegenomen in die coronatijd.
Ja. kantoor, van Rhenen, mijn gast, ja, morgen, ja, inderdaad. Dus je zegt van dat hybride werken, daar slaan we dus ook weer in door. Je moet echt oppassen.
Het is een naamgeving weer. Uiteindelijk, de hybride werken is al ontstaan. Ik weet niet of je nog herinnert toen die vulkaan in IJsland uitbarstte.
Ja, ja, ja.
Wat is het, 12 jaar geleden. Ja. En toen opeens konden we niet meer vliegen. Nou, alles ging via videoconferencing. Toen werkte ik nog bij een andere partij en die heel veel in videoconferencing. En wij zagen inderdaad booming business. Maar na 2 weken mocht iedereen weer het vliegtuig in. En wat gebeurde er? Iedereen ging massaal het vliegtuig in. En niemand ging meer over videoconferencing iets doen. Dat zie je nu ook. Iedereen zit massaal weer te vliegen. Uiteindelijk hebben we met corona bedacht van, hey, het is ook wel heel leuk in Nederland om hier op vakantie te gaan. En wat gebeurt er op het moment dat we weer mogen vliegen? Nou, we hebben weer iets te klagen. We kunnen het vliegtuig niet in, want er zijn veel te veel mensen die gaan vliegen.
Ja, dus eigenlijk zeg je, joh, dit is allemaal kudde gedrag, of tenminste weer zo'n hype, dat verdwijnt ook weer.
We kijken altijd vooruit. We kijken altijd van, oh, wat moeten we beter doen? We kijken niet meer terug, wat hebben we al geleerd? Dat is het net zoals die human interest. Als we dus inderdaad gaan kijken naar die oude, wijze, nomadische stammen, dan zie je dat die heel erg in elkaar geïnteresseerd zijn. Wonen, werken, leven is allemaal bij elkaar. Koen van Oostrom had het er gisteren over. Er komen dadelijk gebouwen aan waar we wonen, werken, leven, alles door elkaar doen. Het moet een fantastisch gebouw worden. Dan moeten mensen kunnen wonen. Dan moet je smiddags lekker kunnen eten beneden. Noem maar op. Nou ja, dat bestond natuurlijk al lang.
Ja.
Als je kijkt naar die nomadische stammen, die deden alles met elkaar. Daar woonden ze bij elkaar, werkten ze bij elkaar, aten ze bij elkaar, noem maar op. Dus we gaan weer terug naar af. Alleen niet in een hele ouderwetse joert of tent, maar in 1 gebouw waar alles kan gebeuren.
En dus ook dicht bij de mensen, zeg je. Niet meer gaan forensen. Geen goed nieuws voor de NS trouwens.
Nou ja, dat was vroeger natuurlijk ook zo. Als je bij een bank werkte en je zat op een lokaal kantoor, dan eiste de bank, want je moet wonen in dat dorp waar je werkt, Landsmeer. Ja, dat mogen we helemaal niet meer eisen van werknemers, want die zijn helemaal vrij. Uiteindelijk zie je dat heel veel zaken worden neergelegd bij overheid of bedrijven. Jullie moeten het regelen voor je mensen. Maar aan de andere kant moeten wij als mensen ook onze eigen verantwoordelijkheid durven te nemen. En inderdaad inzien dat we bepaalde dingen in ons levensgedrag zullen moeten veranderen.
En dan zeg je, oké, wij moeten erover nadenken, maar werkgevers ook.
Ja.
En dus wel dichter bij de mensen gaan zitten. Zie je nou bedrijven die dat gewoon heel goed begrepen hebben, grote bedrijven?
Je ziet dat iedereen ermee stoeit.
Ja.
En je ziet dat inderdaad, waar lukt het? Dat zijn bij familiebedrijven en MKB-bedrijven. De kleinere bedrijven, waarbij de inderdaad lijntjes veel korter zijn, waarbij er minder sprake is van hele grote hiërarchie, en waarbij er in corona ook heel veel is samengewerkt op de fysieke plek. Als je kijkt naar de grote bedrijven die heel veel moeite hebben om terug te komen naar de plek waar ze samenwerken, dan zie je dat er heel veel angst is om terug te komen naar die plek, om weer die nieuwe mensen te zien die je al 2 jaar niet hebt gezien. Dus je ziet inderdaad, het ligt wel aan het type bedrijf, aan het soort bedrijf. Je ziet de kleine bedrijven en familiebedrijven, ja, die moeten boven komen en die weten, het meest belangrijke assets bij ons op de balans zijn mensen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Eduard Schaapman, topman en oprichter van flexkantoor Tribes. Misschien toch even goed om Tribes nog wat meer toe te lichten. Want we weten in ieder geval, nou ja, die stammen zijn voor jou belangrijk. En dat is natuurlijk echt ook echt een relatie met jouw bedrijf, hè, hoe je dat hebt neergezet. Maar leg nog even, neem ons even mee, de luisteraar, wat je exact doet.
Nou ja, wij hebben natuurlijk inspirerende ruimtes voor ieder die dat wil. Je kunt bij ons werken vanaf een uur. Hè. Stel voor, je hoeft maar een uurtje op een kantoor te zitten, kun je dat bij ons afnemen, tot aan maanden, jaren, net zo lang als je wil, met 1 tot 100 mensen, in zeer inspirerende ruimtes die jij zelf bepaalt hoe die ook moeten worden ingericht. Want niet iedereen vindt het leuk om in een open ruimte te zitten, of niet iedereen vindt het leuk om in...
Ja, zeker sinds corona is dat natuurlijk ook weer anders geworden, denk ik.
Het is anders geworden, maar je ziet wel dat er ook heel veel partijen zijn die dat wel willen. Dus de problematiek is natuurlijk dat we zijn allemaal individuen, en elk individu werkt op een andere plek om zijn output te leveren. En wat je ziet bij bedrijven is dat er nogal generalistisch wordt nagedacht van, oké, jullie moeten met z'n allen op deze vloer zitten, punt. Maar ja, er zijn mensen die zich veel beter kunnen concentreren in een afgesloten ruimte. En er zijn mensen die andere mensen nodig hebben om zich heen om goede output te leveren. Dus die hebben die energie van andere mensen nodig. Dus je moet goed nadenken, ook als bedrijf, van oké, wat wil ik aan output realiseren met mijn mensen, en hoe moet ik dan inderdaad mijn gebouw gaan inrichten?
Ik hoor overal in wat je zegt output. Dus
output, ja.
Ja, dat
niet
is
tijd.
Heel. Nee, niet, niet tijd. Terwijl output kan ook zo. Het klinkt ook wel zo efficiënt of zo. Of zie je dat anders?
Ik zie het anders. Kijk, je wordt uiteindelijk ergens voor aangenomen om iets te doen. Je gaat een aantal artikelen schrijven. Dat is altijd een makkelijk onderwerp. Nou ja, als je een aantal artikelen moet leveren, dan moet je bij jezelf nadenken, waar kan ik dat het beste doen? Hetzelfde, kijk maar naar de sportwereld. In de sportwereld is het zo dat inderdaad teams, hockeyteams, voetbalteams, allemaal bij elkaar komen om bepaalde dingen te realiseren in dat team. Maar individueel sporten ze ook. En er zijn inderdaad sporters die individueel krachtsport 's ochtends doen, maar er zijn er ook die dat 's avonds doen, omdat dat dan beter uitpakt in hun lijf. Dus ze hebben hun individuele sportprogramma, maar ook hun teamsportprogramma. En daar zouden wij als ondernemingen heel goed naar kunnen kijken. Van oké, als je dat zo doet, hoe zouden wij dat dan ook in onze onderneming kunnen doen?
Ja, en dat is inderdaad wat Koen van Oostrom ook zei. Je moet gewoon kijken in jouw bedrijf, en MKB kan dit ook, dit is niet alleen weggelegd voor de grote bedrijven. Ik bedoel, zo'n groot bedrijf, die kan echt helemaal heel fancy kantoor met allerlei belevingselementen erin. Maar als je kleiner bent,
kan het ook doen, hoor.
Kan het ook. Ga gewoon in gesprek met je mensen. Ja. Wat zij willen.
Ja.
Ik las dat jullie dat ook doen. En dat je daar dus niet een makkelijke enquête voor gebruikt, maar dat je echt probeert in diepte te komen met je mensen. Ja. Om erachter te komen wat ze willen.
Ja, proeftuinen. Uiteindelijk is het zo, als je iemand gaat vragen wat wil je, dan roept iedereen een pingpongtafel bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Nou ja, die hebben wij ook staan. Er zijn vier mensen die pingpongen van de 120. Dus ja, iemand kan wel iets roepen, dat wil ik.
Ja.
Maar dat wil nog niet zeggen dat het daadwerkelijk ook gebruikt gaat worden. Dus je moet goed gaan nadenken en kijken vooral van waar maken mensen nu veel gebruik van. Nou ja, waar de mensen het meest gebruik van maken in elk kantoor is het koffieapparaat. Dus wat kun je dan beter doen? Die area ontzettend leuk en gezellig in gaan richten. Zodat mensen inderdaad, wat Koen gisteren ook zei, een soort barista kunnen krijgen, een goede koffie kunnen halen.
Ik vind het ook ergens een soort suffig dat we dan die koffie zo belangrijk vinden. Het klinkt ook een beetje.
Ja, maar kijk, ik weet niet of het bij jou zelf is, maar inderdaad, de leukste mensen ontmoet ik daar. Of bij de bar, die hebben we ook.
Ja.
Uiteindelijk kom je daar in een soort rustmoment. En dan hoeft het niet alleen over zaken te gaan, maar ga je elkaar beter leren kennen. Het zit misschien in het hoofd dat mensen op dat moment denken van zo, even weg van mijn werkruimte, van mijn werkplek, en ik kan hier even staan om te praten van hey, wat vond jij gisteravond van die voetbalwedstrijd of dat gebeuren? Zodat je ook elkaar leert kennen, wat heel belangrijk is.
Ik heb al van jou geleerd dat het nieuwe werken gewoon ontzettend oud is.
Ja.
Al 50 jaar geleden. Je zegt ook, laat de mensen meer los, leer van het verleden en kijk dan wat je anders kunt doen. Hè. Dus je zegt wel degelijk dat we moeten veranderen als het gaat over die werkplek. Corona doet natuurlijk ook een hele hoop. En laten we ook even naar de business gaan en daar de kettingvraag bij pakken. Koen van Oostrom, hij viel al een paar keer. Hij is echt een pionier als het gaat om vastgoed. Hè. Projectontwikkelaar van Edge. En hij zit in die hele duurzame, vernieuwende projecten met technologie. En hij had toch wel een business-gerelateerde vraag voor jou. Luister maar.
Wat ik aan hem wil vragen. Heel veel bedrijven zijn op zoek naar flexibele oplossingen. Ze weten gewoon niet hoeveel kantoren ze nodig hebben in de toekomst. Dus ze zoeken iets met korte huurcontracten. Ik had dus verwacht dat we een explosie zouden zien van wat we noemen coworking. Dat is de industrie waar hij in zit. Maar WeWork heeft het toch niet zo heel makkelijk. We zien dat andere bedrijven nog niet zo hard groeien als ik had verwacht. Is dit nou de stilte voor de storm? Of is het zo dat toch dat model minder succesvol is dan we allemaal hadden gedacht? En is coworking iets wat wel altijd een beetje zou zijn, maar niet in de mate waarvan we gedroomd hebben?
Kritische vraag toch wel, ja.
Ja, maar hij legt de vinger op de gevoelige plaat, dus het klopt. Wat hij zegt klopt precies, inderdaad. Het is de stilte voor de storm, want wat is er gebeurd? Afgelopen 2 jaar hebben wij natuurlijk met z'n allen in onze industrie keihard moeten inleveren. Want we hadden, zoals hij al zei, kortstondige contracten. En omdat overheden in heel Europa zeiden van nou ja, jullie moeten gewoon lekker dicht en jullie moeten thuis blijven werken. Ja, betekent natuurlijk dat al die korte contracten werden afgezegd.
Ja, jullie hebben echt een pittige tijd,
ja, we hebben 2 jaar pittige tijd gehad. We zijn 2 jaar verlieslatend geweest. En niet alleen wij, maar iedereen in onze industrie. Het nadeel is dat wij ook totaal geen ondersteuning hebben gehad van de overheid. Dus we hebben het zelf moeten fixen.
Ja,
we zijn inderdaad
dat je private equity partijen hebt.
We hebben een private equity partij die ook bij ons inderdaad aandeelhouder is. En dat betekent dat de overheid zegt van ja, het gaat ons eigenlijk helemaal niet om die mensen die bij jullie in dienst zijn vanuit Nederland.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk eerst wel de bedoeling was. Dus we hebben het zelf opgelost. Dat is ook prima. Maar er zijn in de tussentijd wel een paar jongens omgevallen die dat niet hebben kunnen opgelost. Maar het positieve geluid is inderdaad, sinds december zijn we in de moed weer. En zijn we weer inderdaad bezig met ongelooflijk goede verkopen, zoals we dat noemen. Mei is voor mij de beste verkoopmaand ever in mijn bestaan geweest. Het is ontzettend aangetrokken. En het zijn met name, zoals Koen al suggereerde, die partijen die nieuw zijn in onze markt. Die grote corporates die opeens denken van, hey, ik heb niet zoveel ruimte nodig, ik heb flexplekken nodig, ik wil dat anders doen. Tribes of andere partijen, kunnen jullie ons daarbij helpen? Dus inderdaad, wat je ziet is, we gaan ongelooflijk hard en snel. Maar, ik wil daarbij wel zeggen, we zullen nog 2 jaar goed moeten maken. En daardoor zie je, omdat we verlieslatend zijn geweest, kunnen we veel minder hard en snel groeien. Niet alleen omdat de huurprijzen ongeveer verdubbeld zijn. Mm-hmm. Op de Zuidas betaalden we voor corona €315. In de eerste contacten die we daar sloten. En nu is dat al naar die €515 gegaan. Nou, dat is ongelooflijk veel meer. Plus de productiekosten zijn hoger, et cetera, et cetera. Gelukkig hebben we gisteren weer inderdaad uiteindelijk een nieuw pand gevonden. En zijn we zo goed als rond met dit nieuwe pand. Dus we gaan weer groeien. Omdat, hier in Amsterdam zeker, we de vraag niet meer aan kunnen. Dus ja, er is iets positiefs, maar we moeten eerst nog heel veel goed maken.
Ja, dus dat is best lastig hoe je dan die groei moet inzetten. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er ook nieuwe behoeftes ontstaan vanuit de markt. Hè? Ja. Want je merkt toch ook dat de werknemer ontzettend aan het veranderen was. Ja. Was misschien al aan het veranderen, maar door corona wordt dat veel duidelijker.
Veel duidelijker.
En zijn werkgevers ook wel een beetje in de kramp. Wat moet je met je mensen? Ik denk dat jij ook wel investering wil doen binnen de bestaande bedrijven om het meer.
Ja, nou, die hebben we wel gedaan. Dat hebben we wel helemaal gedaan in de afgelopen 2 jaar. Voornamelijk omdat klanten kwamen met andere vragen. Een fantastisch bedrijf als Nike, die kwam op een gegeven moment met de vraag: ja, maar ik heb zoveel mensen werken in Hilversum, die mogen allemaal niet meer naar Hilversum komen. Ik heb er heel veel wonen in Amsterdam. We moeten toch iets gaan vinden dat die ook in jullie locaties kunnen gaan werken. Nou, prachtig idee. Maar ja, goed, wij willen per uur afrekenen. Oh, dat is nieuw. Dus we hebben ons hele systeem moeten aanpassen opdat we inderdaad mensen van deze partij binnen konden halen om die per uur bij ons te laten werken. Nou, is dat natuurlijk nooit een uur, wordt dat 4 of 5 uur. Dus uiteindelijk hebben we iets gevonden waarbij inderdaad mensen bij ons kunnen komen werken voor €4,5 in het uur. En dan krijgen ze de koffie en de thee ook bij in. Ja. Dus we zijn veel en veel flexibeler geworden dan dat we ooit waren.
Verwacht jij nu ook dat er een heel groot spel komt tussen een aantal spelers in jouw markt? En dat het gewoon de winner takes all gaat worden?
Nou, ik ben nooit zo van you have to be big. Dat is wel het businessmodel wat vele mensen volgen.
Mm-hmm. Nou, jij zegt ook, ik wil groeien.
Ja, absoluut wil ik groeien. Maar dat komt omdat ik wil voldoen aan de vraag van de partijen die ik wil dienen. Dat wil niet zeggen dat ik per se de grootste hoef te worden. Want ik wil met name de meest rendabele worden. Want dan kan ik ook weer iets teruggeven aan andere partijen. Dat is voor mij altijd heel belangrijk. Dus wat ik nu zie is inderdaad, in onze markt zie je dat er op dit moment eigenlijk 2 grote jongens zijn. Dat is IWG. Regis Spaces zitten daarin.
Daar heb jij trouwens vroeger leidinggevende functie gehad.
We hebben het geleerd, het vak.
Ja.
Kan niet anders zeggen, een hele mooie partij. En we hebben ook nog WeWork. Nou, die 2 partijen die zijn inderdaad mondiaal goed vertegenwoordigd. Verder hebben we niet echt een grote mondiale partij. Terwijl die grote bedrijven toch zoeken naar 1 partij die alles voor ze kan doen. Als je het hebt over die grote mondiale partijen. Dus er is nog kans voor een derde grote mondiale partij. En dat betekent dat je ziet dat er nu al bepaalde consolidaties slagen in ons vakgebied beginnen.
En wat is dan jouw grote onderscheidende factor van de voorganger waar je zat en eigenlijk het hebt geleerd?
A human interest. Dus het is niet alleen maar digitaliseren. Het is niet alleen maar zorgen dat je een hele efficiënte plek hebt. Maar het is juist kijken naar de poppetjes van die ogen. Dus wat ik heb geleerd is, laten we nou vooral weer terugkijken naar het verleden. Laten we nou al die cases die we hebben bestudeerd van die stammen ook daadwerkelijk inbrengen in onze communities, op onze locatie.
Ja, eigenlijk het welzijn van de mensen. Laten we daar zo meteen dan over verder praten. Mijn gast is Eduard Schaapman, oprichter van Flexkantoor Tribes. En dan praten we wat er moet gebeuren richting de toekomst om tot een veilige en gelukkige werkplek te komen, zodat je ook geen problemen mee hebt met personeelstekort. Blijf luisteren.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de nieuwe werkomgeving. Eerder deze week sprak ik met vastgoedpionier Koen van Oostrom. Hij is de oprichter van Edge. En met hem besprak ik hoe je talent behoudt en niet met een personeelstekort te maken krijgt door ze echt te verleiden om naar kantoor te komen. Dat heeft ook te maken hoe je dat kantoor helemaal aankleedt en neerzet en inricht. En welke materialen en technologie je ook gebruikt. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Eduard Schaapman. Hij is topman en oprichter van flexkantoorverhuurder Tribes. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De werkplek van de toekomst, dat we echt wat verder op gaan kijken. En hoe je bij de inrichting van de werkomgeving ook rekening kunt houden met het welzijn en de gezondheid van je werknemers. En laten we met dat laatste beginnen. En eerst even die fysieke werkomgeving. Want we komen straks wel even op het mentale stuk ook. En de fysieke gezondheid ook van mensen. Maar eerst even dat fysieke kantoor. Als je nou echt wil dat mensen zich op hun plekje voelen. Je hebt al een paar dingen gezegd, maar laten we het iets meer uitdiepen. Wat is dan belangrijk?
Nou ja, belangrijkste is natuurlijk de welcome. Hoe word je ontvangen? Mm-hmm. Hoe kom je naar binnen? Het is heel jammer dat BNR inderdaad hier de verandering heeft gedaan, doordat de dames achter de receptie niet meer kunnen kijken wie er binnenkomt, maar dat het hier opzij is. Dat is de eerste fout die je ziet. Maar dat is uit efficiency over.
We hebben wel allemaal planten, hè?
Het is natuurlijk uit efficiency. Jullie hadden te weinig podcastrooms en daar moest de receptie weg. Dan moesten 2 podcastrooms. Ja. Er is iemand geweest die vanuit financieel-economisch belang heeft gedacht, hoe kunnen we het efficiënt inrichten? Maar het belangrijkste bij een eerste
ontmoeting. Ze mogen investeren, dan gaan we naar een grotere plek.
Oh, gelukkig. Dus we zoeken investeerders eigenlijk.
Nou ja, ik ga er niet over.
Oké, goed. Maar wat je dus moet doen als je binnenkomt, is net zo. Kijk maar, in de leukste restaurants of bars waar je binnenkomt, dan is het, oh yes, ik kom binnen, leuk. En zo willen we ook ontvangen worden. Uiteindelijk wil je dat iemand jou ontvangt staand en niet achter een receptie zit, naar beneden kijkt en de telefoon en zegt, ik heb even geen tijd voor, ik moet bellen met mijn schoonmoeder. Nee, hij is er op dat moment voor jou. Je staat, je vraagt inderdaad gewoon, goh, waarmee kan ik u verdiend zijn? Wil u een kop koffie? Lekkere kop koffie om mee te beginnen, of s'avonds misschien iets anders.
Een barista, hè? Dat is wat Koen ook gisteren zei.
Dus de entry is ongelooflijk belangrijk. Het liefst is dat inderdaad een soort van bar waar je naar binnen komt. Want dan voelt iedereen zich thuis en dan wordt iedereen relaxed.
Nou, en eigenlijk zeg je, zoals we er nu naar kijken, is veel te eng. We zijn veel meer bezig met de 4 meters.
En
met
beveiliging van wie mag er wel binnen in dit gebouw en wie mag er niet binnen in het gebouw. Dat valt allemaal op te lossen via die fantastische producten van Edge. Digitalisering. Uiteindelijk kun je inderdaad gewoon met jouw mobieltje kun je aangeven, ik mag dit gebouw binnen. En dan hoef je helemaal niet meer iemand te hebben van, mag jij dit gebouw wel binnen? Want het zit al in je telefoon. Die data is daar al in ingevoerd. Dus het enige wat je dan nog hoeft doen, is iemand een warm welkom te geven. Tegenwoordig groeten we elkaar veel te kort. We komen binnen, kantoor, hup, laptop wordt neergegooid. We gaan eerst openen en loggen in. En dan, oh ja, er zit iemand. Hoi. En dan gaan we weer door. Vroeger nam je de tijd. Kom je in een geruststelfase. En dan zeg je van, hey, hoe gaat het met jou? En waar ben je mee bezig? Noem maar op. En die is helemaal weg. Ja. Dus dat moeten we weer terugbrengen. Dus dat is het meest belangrijke. Zodat je weer happy
en
op kantoor
komt. En heel makkelijk eigenlijk te realiseren.
Ja, heel makkelijk op te realiseren dat je happy op dat kantoor
komt. Het is eigenlijk een soort wantrouwen wat we uitstralen. Ja. Van
bij de ingang al. Ja. Moet je wel naar binnen.
Terwijl, ik bedoel, we zien het nu ook bij de boeren protesten en de bedreigingen. We leven wel natuurlijk veel meer in een tijd van dreiging. Hè? Dus het is ook wel weer logisch dat, en nou ja, journalisten liggen ook geregeld onder vuur. Dus die veiligheidsaspecten.
Ja.
Maar je zegt, dat kan je allemaal met technologie oplossen.
Dat stuk van om binnen te komen in kantoren kun je met technologie oplossen. Mm-hmm. Maar dat is een middel, nogmaals. Hè. Het is natuurlijk ook weer niet het doel. Het doel is dat we allemaal gewoon weer in de poppetjes van elkaars ogen kunnen kijken. Dat we durven met elkaar in gesprek te gaan. En ook met boeren kun je in gesprek. En ook met mensen in Groningen kun je in gesprek. Maar je moet het gesprek wel aangaan. En als jij met 20 man in Den Haag zit en je moet er nog iemand tussen schrijven voor je dat je in gesprek gaat, dan ben je echt fout bezig.
Waarom denk je dat we dat helemaal kwijt zijn?
Ja, dat is toch iets van, ik weet het niet. Ik kan erbij niet achter. Ik zie alleen maar dat gebruik van digitale zaken, telefoons, zorgt dat we ons afsluiten van het menselijk contact. Hè? Ik bedoel, nogmaals, ik zie dat mensen veel te veel bezig zijn achter een computer of achter een telefoon, in de plaats van het gesprek aangaan, naar elkaar toe gaan. En dat is ongelooflijk belangrijk. Om niet alleen die zintuigen te gebruiken die je door de telefoon kunt gebruiken. Hè, of inderdaad door Zoom-meeting, dat je kunt kijken, luisteren, horen, zien. Maar je moet ook ruiken, je moet ook voelen.
Hoe erg vind je die Zoom-meetings eigenlijk?
Vreselijk. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik heel blij geweest dat wij open konden blijven tijdens corona. We hoefden niet dicht, maar uiteindelijk waren er wel minder mensen op kantoor. Ik ging elke dag gewoon lekker naar kantoor.
Ja.
Ik heb gezorgd dat ik een fantastisch immuunsysteem heb. Ik werk aan mijn fysieke zaken en ik houd heus wel rekeningen met richtlijnen. Ik nam afstand. Ik hield overal rekening mee.
Plexiglas, hè? Tuurlijk, dat
uiteindelijk
soort
wel. Maar ik ben ook iemand die zelf durft te denken. Want binnenkort wordt dat ook verboden hier. Je moet wel zelf blijven durven denken van wat is goed voor mijn lichaam en voor mijn mensen.
Ja,
en dat
en
is heel belangrijk.
En gewoon niet bang zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan. Want goed dat je dat zegt, want dat is inderdaad echt super belangrijk.
En je mag van mening verschillen, hè? Dat is ook helemaal niet erg, hè?
Ja, maar dat is ook wel zoiets ontstaan dat allemaal niet meer kan door polarisatie van dan mogen we niet meer.
Ja, maar het moet kunnen. Iemand moet A durven zeggen en de andere B. En dan ga je kijken van hebben we argumenten om elkaar te overtuigen? Hebben we dat niet?
Oké.
Het biso. Het is goed.
Dus je hebt al een paar belangrijke dingen genoemd, maar ik weet dat je ook looproutes heel erg belangrijk hebt. Dus je hebt nu geschetst hoe kom je binnen, warm welkom.
Je komt binnen en dan is het natuurlijk belangrijk dat je uiteindelijk ook bepaalde ruimtes inricht om met elkaar te ontmoeten. Hè. Dus het kan een hele traditionele vergaderzaal zijn, maar het kan ook allerlei andere soorten ruimtes zijn waar mensen bij elkaar kunnen komen. Die hebben wij het liefst op de begaande grond, want dan lopen mensen vanuit het kantoorgebouw ook nog eens de route naar die vergaderzalen. Ja, en niemand en iedereen roept het al. Ja, je moet minimaal 4000 stappen of zelfs 10.000 stappen per dag zetten. Dus wij proberen dat mensen zo genoeg mogelijk lopen tussen hun werk door. Dus vandaar ook inderdaad alle ruimtes waar we elkaar moeten ontmoeten zijn beneden. Daar zitten ook de restaurants, daar zitten de bars, daar kun je je spullen naar de stomerij brengen. Daar kun je ook beneden in het souterrain kun je naar de gym. Dus je bent bezig. Dat is een belangrijke looproute.
Ik denk wel dat al die flexibele werkplekken ook wel daar iets meer aan kunnen doen, toch? Want ik heb wel een beetje het gevoel dat ik ben niet bij Tribes geweest, dus daar kan ik niks over zeggen.
Heel veel van jouw collega's wel, hè? Vooral de freelancers. Dat is heel leuk, want iedereen heeft dan wel.
Ze moet komen.
Nou ja, ze komen liever bij mij zitten dan hier op de open ruimte. Dan zeg ik, nee, we komen liever bij jou zitten. Heel leuk, vooral de freelancers.
Maar heb jij dan ook wel dat sporten en zo wat je erbij kan doen? Want de andere flexibele werkplek heb ik wel dan gezien dat er een leuke achtige kantine is. Maar niet dat ik zeg heel verheffend of zo.
Ja, nou ja, we zijn natuurlijk ook begonnen met veel gyms overal neer te zetten. Maar dat is toch iets anders. Waar wij toch weer naartoe zijn gaan, is naar die personal trainer. Want uiteindelijk die gym, die kan er wel staan, maar op een gegeven moment wordt hij niet meer gebruikt. Hè. Meestal mensen gaan naar de sportschool na het oud opnieuw.
Mm-hmm.
Houden ze het 6 weken vol en dan is het weer niet. Op het moment dat je een personal trainer erbij betrekt, die houdt je bij het lesje. Die communiceert van, joh, je bent er al een tijdje niet geweest, moet je weer eens komen.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we op die vestigingen verschillende personal trainers.
Ik heb hem wel weer nodig, denk ik.
Ja, is dat zo? Maar je ziet er gezond en goed uit, hoor, Diana.
Nou,
dus
dank je, wat heerlijk. Dat complimentje neem ik even aan.
Ja.
De gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En die vraag gaat natuurlijk door. En ik weet al dat jij eigenlijk een mentale gezondheidsvraag hebt.
Ja.
Ook aan mijn volgende gast, Willem van Reenen. Je noemde hem eerder ook al eventjes. Hij is hoogleraar Engagement and Productivity aan Nyenrode Business University. Wat zou je hem willen vragen?
Het is natuurlijk een hele geleerde man. Hè? Dus ik had al heel veel vragen in mijn hoofd zitten om hem te stellen. En uiteindelijk is er eentje overgebleven. En dat gaat over ziekteverzuim. Hè? Uiteindelijk zie je dat vaak wordt gezegd, daar moet overheid of bedrijfsleven wat aan doen. Hij heeft ook duidelijk gesignaleerd dat er een groot verschil is tussen ziekteverzuim, tussen grote bedrijven en kleinere bedrijven, tussen overheden en familiebedrijven. Hij schetst namelijk dat bij overheden en grote bedrijven het ziekteverzuim hoger is. En dat komt omdat, eigenlijk een drietal redenen, de zelfstandigheid van de werknemer wordt beter gereguleerd binnen dat familiebedrijf of MKB. In principe zie je ook dat hij heel duidelijk kijkt naar van, kun je de baan wel aan of niet, die belangrijk is.
Ja.
En hoe passioneel zit jij in het bedrijf? Want ik kan me zo voorstellen dat als je bij een overheid hebt, dat je ook niet zoveel passie hebt om daarbij te werken. Nou, dat zijn drie elementen die hij ziet die gestuurd moeten worden vanuit die onderneming of overheid. Maar mijn vraag aan hem is eigenlijk, moeten we niet ook veel meer verantwoordelijkheid bij het individu neerleggen? Want tegenwoordig moet iedereen iets oplossen voor een ander, maar we zijn ook zelf verantwoordelijk voor die gezondheid. Dus ik ben eigenlijk een grote voorstander ervan om inderdaad bijvoorbeeld, en iedereen gaat iets doen als het in de portemonnee gevoeld worden, om de ziektekostenpremie te verlagen voor mensen die heel zuinig zijn op hun lijf. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je mensen uitsluit die iets erfelijk hebben of die iets hebben waar ze niks aan kunnen doen. Maar als jij gezond bent met je lijf, dan ga je veel fysiek sporten, dan denk je aan je eten, noem maar op, dan slaap je verstandig, noem maar op, dan denk je misschien, ik moet eens een keertje niet roken. Omdat je dat dan in je portemonnee voelt. Want
dus,
we roepen heel vaak
dus
iets van,
dat mag niet. Dus jouw vraag aan Willem is?
Mijn vraag is heel simpel, moeten we de ziektekostenpremie gewoon niet gaan verlagen, zodat het individu, voor degenen die gezond zijn, zodat het individu er ook aan gaat werken.
Dan ga ik hem zeker vragen morgen. Maar jij pakt het dus wel op die manier zo aan.
Ja, absoluut. Hè. Ik beloon mensen die gewoon een kwartaal niet ziek zijn geweest. Hè. Want er zijn ook bedrijven die zeggen, hey, je krijgt 2 dagen minder betaald. Als je ziek bent geweest, de eerste 2 dagen dat je ziek meldt. Nou, dat is ook een methode, maar je moet ook mensen belonen. Ben je een kwartaal niet ziek geweest, krijg je een dag vrij.
Ja, en spreek je ze ook keihard aan als ze bijvoorbeeld te dik zijn? Of hoe doe je dat?
Je moet wel natuurlijk kijken waarom is dat bij iemand. Hè? Ik wil het liever inderdaad parkeren bij rokers. Want bij dik zijn is een gevoelig onderwerp. Maar roken is echt iets, dat hebben we natuurlijk allemaal geleerd. Dat is toch wel iets kwalijks. En dan is het toch wel iets als ik iemand zie roken.
Ja,
zeg,
maar ook
moet je
daarmee
doen.
Met roken, op het moment dat je heel veel stress hebt en misschien het financieel heel moeilijk hebt, dan weet ik ook dat je hersenen ook niet meer op die manier werken. Dus dat je ook dingen doet zoals roken. Ja,
tuurlijk. Maar dan ga je dus in gesprek.
Geen grip meer.
Maar dan moet je in gesprek. Ja. Dan moet je vragen, oké, maar wat is nu het feitelijke probleem? En uiteindelijk, ik ben ook een roker geweest. Ik heb ook heel veel alcohol gedronken toen ik heel jong was. Maar uiteindelijk heb ik wel beseft, maar dit is niet verstandig voor mijn lichaam. We geven in principe de auto wel een hele goede beurt, maar ons lichaam niet. Dat is toch wel heel raar.
Ja.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nieuw inbox ontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving. Morgen dan praat ik met Willem van Reenen, hoogleraar Engagement en Productivity aan de Nijrode Business University. Met hem praat ik onder andere over de mentale impact van het hybride werken en hoe je daarbij ook goed leiding geeft. En mijn gast vandaag heeft al een hele mooie kettingvraag aan hem gesteld. Dus die neem ik ook mee. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen afleveringen mist. Mijn gast vandaag is Eduard Schaapman, topman en oprichter van Tribes. Hij verhuurt flexwerkplekken in Nederland.
Wat een woord, hè?
Ja, hè? Dat is iets. Ik struikel er een beetje over. Je doet dat trouwens niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Europa. Ja. Zie je daar de vergelijkbare verschuiving? Want we gaan nu ook een beetje een blik richting de toekomst. Schuiven we allemaal op dezelfde manier op richting die toekomst, denk je?
Ja, iedereen is weer gillend terug naar kantoor gekomen. Dus ik weet niet of het zoveel veranderd is. Hè. Dat is natuurlijk ook iets wat ik regelmatig in de media hoor. Mensen willen niet meer kantoor en hybride werken. Ik kan je vertellen, met name in Amsterdam is iedereen weer terug naar kantoor gekomen. En waarom? Omdat de meeste mensen wonen op een kamer van 40 vierkante meter. Ja. Je bent het op een gegeven moment zat om alleen maar met je partner te zitten of tegen de kat en de hond te praten. Dus je wil andere mensen ontmoeten. En daardoor zag je inderdaad dat uiteindelijk nu helemaal, met name de wat kleinere bedrijven, MKB, entrepreneurs, start-ups, scale-ups, massaal weer op kantoor zitten.
Ja.
De richtlijnen van grote bedrijven en overheden zijn anders. Die zeggen nee, nog niet, want het is misschien toch beter om hybride te werken, 2 dagen thuis of 3 dagen thuis.
Er zit ook een beetje aan te komen dat het toch niet weer helemaal goed gaat met corona natuurlijk. Ik wil niet
ik heb het zelf ook ervaren. Uiteindelijk zijn er ook bij mij medewerkers die dat weer hebben gehad. Ik moet wel zeggen dat de meeste medewerkers veel eerder terug zijn. Dat het inderdaad veel meer op begrip lijkt. Maar nogmaals, ik ben geen professional. Dat zijn de geluiden die ik dan hoor. Dus ik ben dan ook weer bang van, zijn we het niet te veel aan het hypen? In Duitsland is het zo erg dat de coronaregelingen zijn eigenlijk afgeschaft per 1 juni. En ik was ervoor geweest. En er werden allerlei signalen afgegeven, het komt weer terug. We adviseren toch die mondkap te dragen. Dus je ziet opeens weer in Duitsland heel veel mensen met een mondkap lopen. Ja. Dus dat is best raar. Dat is een rare gewaarwording. Ja.
En ik was in L.A. onlangs en dan moest je ook op de airport gewoon weer een mondkapje op.
Dus die regelgeving is overal anders.
Vliegtuig niet, dat is ook zo raar, maar
ja,
goed.
Ja, dus dat is raar. Het is moeilijk voor mensen te begrijpen. En daarom hoop ik... er is een fantastisch statement gemaakt. Want dat mag je nog denken. Denk, zolang je het nog mag. Probeer ook zelf na te denken, hoe ga ik daarmee om? Wat moet ik doen? Mm-hmm. Hoe werk ik aan mijn eigen gezondheid? Want uiteindelijk ben je eigenlijk zelf verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Dus daar moet
dus
je aan denken.
Dus als we nu die vlucht nemen richting de toekomst, dan zeg je ook... eigenlijk je huis is je tempel en zorg daar beter voor.
Ja, absoluut. Als we kijken naar de toekomst, dan gaan we terug naar het verleden. Als ik kijk naar de nomadische stammen, die wonen in jurts, die wonen in tenten. En wat zie je daar? Daar wonen ze met familie, daar wonen ze met kinderen, maar ook met mensen die werken in hun kuddes, mm-hmm. Met elkaar, om elkaar heen. Dus daar is niet gezegd van je moet nu beginnen met werken. Daar wordt gedurende de dag gewerkt, gespeeld, maar ook onderwijs gegeven aan de kinderen. Dat gaat allemaal door elkaar heen.
Ja.
Er wordt gegeten, gedronken, geslapen, gespeeld, noem maar op. En wat we nu eigenlijk willen, is naar gebouwen. Hè. Ik roep het altijd, 50 jaar geleden waren de kantoren maar geen computers. Over 50 jaar zijn die kantoren er niet meer, maar wel die computers. En natuurlijk zijn die kantoren er niet meer, maar die gebouwen nog wel. Die gebouwen worden anders ingericht. We zullen in die grote gebouwen, als hier tegenover, op het Amstelgebouw, dadelijk 75.000 vierkante meter, dan zul je een gebouw zien waar niet alleen gewerkt wordt, daar wordt ook gewoond. Daar heb je restaurants, daar kun je gymmen, daar kun je sporten. Alles in één. Dus een klein dorp. Ja. Wat inderdaad veel beter bestemd.
Dus eigenlijk dat het allemaal huiselijker toch wordt. En is dat dan toch gebeurd doordat we allemaal thuis hebben gezeten?
Ja.
Dat we dat toch ergens ook fijn vinden. Want je ziet ook dat mensen ook niet altijd meer naar dat kantoor willen, omdat dat misschien bloody saai is.
Dat klopt. Uiteindelijk zoek je dus naar een oplossing waarbij mensen makkelijker kunnen commuten.
Ja.
Dus uiteindelijk, als jij hier een gebouw hebt waarbij de mensen die daar ook in werken dichterbij wonen, nou, dat is lekker duurzaam. Als jij inderdaad het co-living concept, dus inderdaad met elkaar samenwonen, gaat introduceren in Nederland, wat er nog steeds niet is, echt een goed co-living concept, dan ga je dus met de tweehand appartementen die er zijn, dan heb je maar 25 wasmachines beneden nodig in de kelder, in de plaats van 250, want je gaat sharen, je gaat delen. Dus je bent dan ook veel duurzamer bezig.
Deelprincipe wordt ook belangrijk.
Veel meer het deelprincipe. En zeker op die zuinige vierkante meter in Amsterdam, waar we een tekort hebben aan woningbouw, zouden dit de oplossingen kunnen zijn.
Is echt elke keer die Maasai, hè? En dat vind jij echt een voorbeeld. En daar is je hele tribe-verhaal ook op gericht. Toch, hè? Ik bedoel, het zijn wel mensen die heel erg slank zijn.
Super slank, ja.
Maar heel oud worden ze niet, toch?
Ja, maar... That's again a number. Is het nou belangrijk om heel oud te worden? Om elkaar in leven te houden? Terwijl je niet eens weet wat er op het einde van die 3 jaar van je leven gebeurt, bijvoorbeeld, hè, met bepaalde ziektes. Of is het niet veel slimmer om een kwalitatief goed leven te hebben? Dus de metingen die zijn gedaan over die Maasai zijn dat deze mensen een kwalitatief hoogstaand leven hebben gehad. En ze worden inderdaad niet oud. En waarom niet? Omdat ze niet al die ziektezorg om zich heen hebben. Hier krijg je steeds levensverlenging. Hier is het van, het gaat niet helemaal goed met je. We gaan je nog een paar jaar onderhouden. Wat doen ze bij de neenets? Als iemand zich niet goed voelt, een oudere, iemand van 70, die zegt van ik voel me niet goed, die is sociaal verantwoordelijk, die zegt graaf hier een gat in het ijs, leg daar een bondje neer, leg mij daarin neer en ga verder met de kudde, want ik ben op. Daar is het zelfs beslissingsrecht veel groter.
Ja.
Dus uiteindelijk voelen die mensen aan van, joh, ik belast de anderen. En dat hebben we niet meer. We zijn niet met die ander bezig, we zijn alleen maar met onszelf bezig. Ik wil ouder worden. Maakt niet uit of ik helemaal debiel ben of de man
ben. En ook een beetje wat je beschrijft eigenlijk. Angst, hè? Angst dat we dus niet meer echt met elkaar in gesprek gaan. Hè? Want dat zei je eerder, angst om... dood te gaan, maar ze leven eigenlijk in een tijd natuurlijk van angst.
Dat klopt natuurlijk, maar dat komt natuurlijk ook omdat we steeds minder hebben. Hè. We hadden natuurlijk vroeger veel meer geloven waar mensen gelovig waren. Nou wil ik niet zeggen dat dat het meest geweldig is. Het heeft zich een beetje inderdaad verplaatst.
Kennen we hele vreselijke voorbeelden.
Tuurlijk, maar het heeft zich een beetje verplaatst naar van ben je gelovig in een kerk, kun je even rustig zitten, een soort van mediteren. Nou, nu gaat iedereen opeens mediteren. Vroeger hadden ze voor de geloven ook bij de oude wijze, de Sequoia, mediteerden ze ook al. Gingen ze rustig zitten, namen ze tijd voor zichzelf. En dat soort dingen doen we veel te weinig. We zijn veel te weinig bezig met onze mentaal en fysieke gezondheid.
Merk je dat je het zelf ook wel eens lastig vindt? Ik zag ergens dat je zei van we zijn allemaal heel erg pessimistisch met z'n allen. Ja. Nou, die angst hoort daar ook wel een beetje bij. Worstel je daar zelf ook mee?
Nou, ik worstel daarmee vooral voor anderen. Vind ik heel. En waarom? Ik ben mensen blijven ontmoeten en ik ben in gesprek gebleven. En ik heb dus ook heel goed nagedacht, hoe gaat het met mijn gezondheid? Doe ik daar genoeg aan? Ik ben iemand die 8 uur gemiddeld in de week actief sport. Wat ik belangrijk vind, en dat pas ik in mijn plaatje door op de racefiets hier naar Amsterdam of naar Utrecht te gaan.
Maar ook dat positieve denken wat je eigenlijk...
Maar dat krijg je automatisch. Je maakt androgenen aan op het moment dat je aan het sporten bent. Word je veel positiever. Ik zit al heel positief met jou in de uitzending, want ik kom hier op de racefiets naartoe. Dus ik was al happy. Nou ja, en dat soort verhalen moet meer verteld worden aan mensen. Ja. Hoe kan ik zelf zorgen dat ik positieve energie kan uitstralen?
Nou ja, ik zit te denken, misschien moeten we een big five moeten maken over de positiviteit.
Ik denk het wel. Ik denk dat je genoeg sprekers kunt vinden. Alleen die worden niet zoveel gehoord, want we willen het liefst toch een beetje negatief nieuws. En uiteindelijk hoop ik dat we veel meer naar positief nieuws gaan, zodat we mensen kunnen enthousiasmeren om weer lekker in het leven te staan.
We hebben natuurlijk een fantastisch land, hè?
Land. Het zonnetje schijnt. Ik was vanmorgen op die racefiets. Het was hartstikke mooi. Ja. Ik zag schaapjes lopen. Ik weet niet of die er binnenkort nog staan. Maar in ieder geval, het was heel gezellig daar op de dijk langs het IJsselmeer. En je komt mensen tegen. En als jij dan gaat groeten, goedemorgen, vinden mensen al heel raar. Maar dan gaan ze terug groeten. Op een gegeven moment gaan ze ook terug groeten.
En lachen. Als je naar mensen lacht, werkt dat ook. En dank je wel voor jouw lach en jouw energie in dit uur. Eduard Schaapman, topman en oprichter van Tribes. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf zometeen Iwan Verrips met het mooie programma BNR Breekt. Ik wens je een fantastische zonnige dag. Lekker positief.
Super, dankjewel, Diana.
Heerlijk.
BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice. Building happy people.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.